Opgelet.
Als we nu gewoon alles aan de kant zetten, heb je de grootste drugsfeest van Nederland.
Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app.
Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen.
Ja, hoe komt dat?
Maar dat komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag, dag 394 van de oorlog in Oekraïne. Arjan, hoe gaat het aan het front?
Nou, laten we maar bij Bachmoed beginnen. Hè. Er zitten nog steeds 3500 burgers in de stad. Toch steeds zitten de Oekraïnse troepen in het centrum. En de wegen naar het westen zijn niet afgesloten. De Oekraïners zeggen zelf dat de Russen uitgeput zijn. Hè. Maar dat geldt vermoedelijk voor de Oekraïnse troepen natuurlijk ook. Hè. De kritiek vanuit de Wagnergroep is natuurlijk weer groot. Hè, van, Poetin geeft niet aan wat precies de doelen zijn. En dat gedonder hebben we nu. En Prigozhin zegt dan ook van, ik heb ben helemaal geen nazi's tegengekomen in Bachmoed.
Ja, ik zag het. Ja.
En hij zegt ook van, Oekraïne is aan het plannen voor een grote aanval. En er zitten 80.000 Oekraïnse soldaten rondom Bachmoed. Ik weet werkelijk niet of dat waar is, maar hij zegt het dus. Hè. En ze willen dus Bachmoed veroveren en dan doortrekken naar Zaporizhia en de Zwarte Zee. Dat is wat hij zegt. En die meneer Igor Strelkov, weet je, die voormalig inlichtingofficier, die noemt op Telegram Poetin een natte dweil.
Als je kijkt naar de kaart, hoe Bachmoed er nu bij ligt, dan is het echt bijna omsingeld hoor, voor drie kwart.
Ja.
En dus het is ook wel levensgevaarlijk voor die Oekraïners om in die stad die gevechten te voeren. De Wagner, maar ook de Russische strijdkrachten, die komen niet heel veel verder. En er is inderdaad nog één ontsnappingsroute. Dat is die T-0504 snelweg. En als je dus op de kaart kijkt, dan ligt die dus inderdaad nog gedeeltelijk vrij. Maar die ligt wel binnen schootsafstand van de Russen. Dus het is een linker situatie hoor, moet ik zeggen. Maar ik vind dat er ook hele merkwaardige dingen op dit ogenblik aan de hand zijn. Kijk, Oekraïne die zegt wij gaan aanvallen. Wij gaan ook bij Bachmoed aanvallen. We gaan een groot offensief binnenkort starten. Maar wie doet dat nou? Wie zegt dat nou? Ja. Dat is toch gewoon, dat moet je niet geloven. Dat is volgens mij een methode om ervoor te zorgen dat je naar de verkeerde kant kijkt.
Concreet zegt Oleksandr Sirski dat, hè? De Oekraïnse commandant van de landmacht.
De landstrijdkracht, ja. Exact. Ja. Maar dat hebben we natuurlijk eerder meegemaakt met die Oekraïners. Dat doen ze natuurlijk wel goed. En we zaten ook allemaal verkeerd te kijken toen zij begonnen met dat offensief helemaal in het zuiden. En dat betekent dus dat wij in het noorden zaten te kijken en het begon in het zuiden. Nou, het zou me niet verbazen als nu op dit ogenblik ook zoiets aan het gebeuren is. En als je kijkt wat de Russen aan het doen zijn op dit ogenblik, dat is ook heel interessant. Ze halen troepen weg bij Bachmoed. Ja. Dus daar wordt het voor de Oekraïners wat gemakkelijker. Die gaan ze, wat in het jargon heet, redeployen. Dus opnieuw inzetten rond Avdiivka.
Ja, meer zuidelijk is dat. Hè?
Dat ligt meer zuidelijk. Tegelijkertijd zie je dat er overal sprake is van van de bouw van Russische fortificaties. Maar aan de andere kant moet je ook constateren dat de Oekraïners, ook al zal Bak moet vallen, dan wordt het nog lastiger voor de Russen om door te stoken naar een aantal andere steden in de Donbass om de dood eenvoudige reden. Dat er sprake is van het preparing the battlefield. Dus het slagveld wordt voorbereid. Met mijnen ligt dat bezaaid, ook fortificaties. Dus aan alle kanten zie je dat gewoon toch behoorlijk vastlopen. En ik zie niet goed in hoe je daar onderuit zou moeten komen. En hoe je dat zou moeten oplossen.
Wat ik interessant vind is dat de Russen zelf ook zeggen, de Russische krijgsmacht mensen, van ja, er komt natuurlijk een Oekraïns offensief aan. Want die hebben steeds meer wapens. Hè? En Medvedev, weet je wel, de man die altijd met de kernwapen loopt te rammelen. Ja. Die zegt ook van als ze dat gaan doen, als ze de Krim aanvallen, dan zullen we elk mogelijk wapen inzetten. Dus een kernwapen. Hè? En dat is natuurlijk precies ook, dat hoor je ook van de Amerikanen. Dat willen ze niet.
Maar hoe zou je de Krim nou moeten aanvallen? Als je dus, we hebben daar vaak genoeg over gesproken. Als je ziet wat voor een fortificaties daar allemaal zijn opgeworpen, dan is dat dus heel erg lastig. Je kunt natuurlijk wel met drones en met raketten en weet ik veel hoe, kun je aanvallen uitvoeren op de Krim. Maar om dat te bezetten is wel heel erg lastig. Ik kom overigens net uit een videoconferentie met mijn collega's uit het buitenland. En daar zat een van de belangrijke onderhandelaren in, uit het verleden ook en nog steeds, van de Verenigde Staten, die zegt: laten die Oekraïners in godsnaam niet één hele grote fout maken door te proberen door te stoten naar de Krim. Want dat lukt ze niet. Daar hebben ze gewoon capaciteiten niet voor. Een Oekraïense expert die erbij zat, die zei van: natuurlijk zijn wij optimistisch over de afloop van dit conflict. En natuurlijk moeten we doorvechten. Maar als je vervolgens doorpraat, dan wordt er gezegd: ja, maar dit is wel heel erg lastig. En een padstelling, wat wij iedere keer hebben gezegd, is wel het meest waarschijnlijk wat hieruit gaat komen. En dan moeten we ook de bevolking nog psychologisch op voorbereiden dat dat zo is.
Rob, eigenlijk is het gewoon de Eerste Wereldoorlog. Hè? Je graaft je gewoon in met stellingen. En dan heb je steeds weer nieuwe padstellingen. En inderdaad, je kunt, als je de Krim wil veroveren, dat kan je niet met HIMARS doen. Dan moet je ook boots on the ground. Nou, je komt gewoon niet langs die stellingen heen.
Nee, en dan krijg je dus die discussie: wat is dan winnen en wat is dan verliezen? Als je dus een padstelling hebt, dan hebben beide partijen niet gewonnen, maar ze hebben ook niet verloren. Dus dat is op zich is dat al goed. En dan moet je dus het politieke proces moet je aan de onderhandelingstafel doorzetten. En daar gaat het natuurlijk om. Hè. Veel mensen die verwarren de militaire situatie of een militaire overwinning of een militaire nederlaag met een politiek proces. Nou, dat is natuurlijk niet zo. De echte afronding geschiet aan een onderhandelingstafel. Of ten voordele van Rusland, of ten voordele van Oekraïne, of een compromis waar beide mee kunnen leven. Maar iets ergens komt er uiteindelijk uit de strijd.
Overigens las ik ergens een militair expert die zei dat Bachmut misschien helemaal niet zo'n gekke plek zou zijn voor een Oekraïns tegenoffensief, omdat het daar natuurlijk een bewegend front is. Dus daar zitten de Russen niet zo goed ingegraven als op plekken waar het meer statisch is en waar ze eindeloze loopgraven en versperringen en mijnenvelden hebben aangelegd.
Ja, maar de Russen zullen ook, nou, ik vind dat ook wel optimistisch gedacht. Het zou natuurlijk kunnen, hoor. Ik zou nooit zeggen van het kan niet. Moet je die poes niet eens uitzetten, Hugo?
Die is op de boekenkast geklommen en die durft er nu niet meer van af.
Oké, dan gaan wij gewoon over Bakhmut verder.
Sorry.
Je poes allerlei toeren zit uit te halen. Maar, rond Bakhmut. Het is zo symbolisch dat de Russen ook wel door moeten vechten. He, dus een verlies van Bakhmut kan, en dat heeft ook te maken met het opnieuw ontplooien van hun strijdkrachten verder naar het zuiden. Maar het symbolische verlies van Bakhmut is voor Rusland echt tamelijk dramatisch, hoor. Ja. Dus die zullen dat toch proberen te voorkomen.
Ja. Maar ik zie ze nog niet winnen. Ik zie ze nog niet winnen.
Nee.
Kennelijk zit ze hartstikke vast.
Ja. Maar je moet ook niet denken dat als ze Bakhmut pakken, nou, ik heb het net gezegd, dat ze dan zomaar kunnen doorstoten naar een aantal andere steden. Nee. Want dat hele gevechtsveld, dat is natuurlijk helemaal vergeven van mijnen en van versterkingen. Ja, en dan knal je weer tegen het volgende obstakel op. Dus maar de Russen, die doen dat ook. Dus ik zie niet goed op dit ogenblik met de kennis van nu. En we hebben echt onvoldoende gegevens. Hè? We weten niet precies wat er aan de hand is. Het is de beste analyse die we nu kunnen maken. Ik moet zeggen, die maken mijn collega's in het buitenland ook. Daar zitten we niet, echt gewoon behoorlijk op één lijn. En de rest is wensdenken op dit ogenblik. Ja, dat betekent dus gewoon dat die grote offensieven, waar iedere keer over wordt gesproken, dat die mogelijkerwijs ook gaan vastlopen. Ik hoop het niet voor Oekraïne, maar de kans is natuurlijk behoorlijk groot.
Lijkt mij ook.
Hey, als we de blik nou eens een beetje verbreden, er komen ook allerlei geluiden over en uit het oosten van Azië die hier aan te relateren zijn, hè?
Ja, wat ik een hele interessante vond, was de uitspraak van Shoigu, de Russische minister van Defensie, die zei na aanleiding van het bezoek van de Japanse premier aan Kiev, Ga niet sodemieteren in het Verre Oosten. Blijf van de Korillen af. Je weet, de Korillen, dat is een eilandengroep. Die loopt eigenlijk van Japan naar een Russisch schiereiland. Kamtschatka. Dat is in 1945 door Rusland bezet. Japan claimt de vier zuidelijke eilanden daarvan. En die Korillen, die zijn echt buitengewoon belangrijk. Dat is een continu frictiepunt tussen de Russen en de Japanners. En ja, kennelijk verwacht Shogui dat Japan gebruik kan maken van de relatieve zwakte, militaire zwakte van Rusland, om bijvoorbeeld die Korillen in te nemen. Ik zie het niet gebeuren, maar goed, ik bedoel, het zegt ook iets over de geestesgesteldheid van die Russen, moet ik zeggen.
Een beetje paranoïde zijn ze er op dat gebied. Hè?
Ja. Ja. Ja,
maar Japan, ik zie dat nog niet zo gauw Japan dat doen hoor.
Nee, ik ook niet. Maar het grappige is, wat er dus even verderop gebeurt in de Zuid-Chinese Zee, is enigszins vergelijkbaar. Hè? De Chinezen hebben gezegd, wij hebben een Amerikaans oorlogsschip verjaagd. En dat gebeurt er bij de Paracel-eilanden. Die Paracel-eilanden, daarvan zegt China, die zijn van mij.
Ja.
Maar de Vietnamezen die zeggen ook, die zijn van mij.
Hmm.
En er is een uitspraak geweest in 2016 door het Permanente Hof van Arbitrage hier in Den Haag. En die heeft gezegd, China heeft echt absoluut geen recht om die eilanden te claimen. Maar dat doen ze dus toch. En dus dit is een vrij principiële kwestie. Want de Amerikanen zeggen, well, ja, we zijn gewoon bezig met freedom of navigation operaties. Dat zijn operaties om duidelijk te maken dat Hugo de Groot nog steeds springlevend is in de Zuid-Chinese Zee. Dus je mag er gewoon doorheen varen. Dat mag ook volgens het internationale recht. Maar ja, de Chinezen zeggen, ho, 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 dat is van ons. Dat zijn onze territoriale wateren. Of onze exclusieve economische zone. Dat mag je helemaal niet komen. En dus ook daar zie je dus weer dat gesodemieter, waarbij grootmachten bezig zijn om hun invloedssfeer af te bakenen, om ervoor te zorgen dat in dit geval China geen invloedssfeer kan creëren. Dat is niet fijn hoor.
En China heeft expliciet gezegd in reactie op dat oordeel, hè, van het Haagse gerechtshof, internationale gerechtshof, dat ze dat niet erkennen. Dat ze dat naast zich neerleggen. Dus dat hun liefde voor het internationaal recht in die slotverklaring valt dus ook wel mee. Ach. Hè?
Met die hele slotverklaring met al die punten waar we het de afgelopen dagen zo over hebben gehad, is natuurlijk gewoon één grote waanzin, laten we nou wel wezen. Soevereiniteit, ja, ik bedoel, wat moet je daar nou van zeggen? Hoe moet je dat nou netjes zeggen? Hoe die Russen en die Chinezen daarmee omgaan.
Ja. Hey, maar is er een risico dat via dit soort wegen, er zijn natuurlijk zoveel meer conflicten, dat de oorlog zich op een of andere gekke manier uitbreidt?
Ja, dat kan. Andere mogelijkheden zijn dat in één klap Israël met deze regering zijn kans schoon ziet om verdere acties te ondernemen in het Midden-Oosten. Omdat ze denken, nou, de Amerikanen die zijn toch niet bij macht om iets te gaan doen. Dus moeten wij het maar gaan doen. Maar wat er nu ook weer onlangs is gebeurd met de Amerikaanse aanvallen op vestigingen, om zo te zeggen, van Iraanse strijders in Syrië, is natuurlijk ook veelzeggend. Hè? Dat gebeurt dus ook maar. En je ziet dus ook dat ook in Syrië de prikacties zijn van pro-Iraanse strijders tegen de Amerikaanse basis die nog in Syrië is. Hè. Die Amerikanen zitten nog steeds met, nou wat is het, 900 man in Syrië. En die worden dus nu gewoon aangevallen. Dus als je ziet wat er gebeurt, dan is het dat men van elkaar denkt van, oh jee, de tegenstander die wordt zwakker. Dus we kunnen nu ons iets permitteren. Dat gebeurt denk ik op dit ogenblik in Syrië. Maar ook wordt er gedacht van, oh, misschien neemt een ander wel het initiatief. Dat gebeurt dus bij de Korillen. Ja, dat is niet fijn. Dat hoort er wel echt bij hoor. Dit is wel wat je kunt verwachten in de huidige situatie.
Dat was misschien ook een beetje zo met Armenië en Azerbeidzjan.
Exact. Ja? En dat is linkersoep wat er dan gaat gebeuren.
Kan zomaar verbreden.
Ja.
Jongens, de Oekraïners wachten nog op het telefoontje van Xi. Hè? Dat moeten we nog even behandelen.
Nog steeds. Ja.
Ja, ja. En ze hebben hele goede relaties wel met China. En ook hiervoor al. Hè? Maar dat lukt allemaal nog niet. En Sanchez die gaat dus naar C2 de komende dagen.
Spaanse premier.
Ja, om de 50-jarige diplomatieke betrekking tussen Spanje en China te vieren. En Sanchez hoopt dan ook dus de vredestichtende rol van Xi te stimuleren. Ja? En hij heeft dus ook contact met de Oekraïne. De kans dat dat slaagt lijkt me niet erg groot, want dan zouden de Chinezen het wel gedaan hebben. Hè? Maar goed, het gaat wel plaatsvinden.
Hmm. Ja, wat grappig trouwens. Hè? Ik bedoel, ja, over die vredestichtende rol. Shoigu werd gevraagd, hè, de minister van Defensie van Rusland, door een interviewer, een journalist. Wanneer houdt die oorlog nou eens een keer op? Want toen liep hij weg.
Ja. Ja, zo liep hij weg.
Oh, nee, ja.
Nou, nog één dingetje van de eerste 4 van de 13 Slovaakse MIG's zijn naar Oekraïne.
Ja.
Ze zijn zo oud dat ze dus vooral voor reserveonderdelen gebruikt gaan worden.
Ja, ze zijn natuurlijk die stammen uit een voormalig tijd thuisgevricht, hè, toen de Sovjet-Unie nog bestond.
Ja. En Amerika geeft Slowakije ter compensatie Viper aanvalhelikopters, hè? Mm. En Hellfire air-to-air service missiles.
Maar het is dus nu wel begonnen. Hè? Polen heeft vorige week ook MIG's toegezegd. Dus zou het kunnen dat dit een begin is, zoals het ook met de tanks ging, van meer gevechtsvliegtuigen?
Nou ja, voor zover het oude Sovjet-meuk betreft, kan je dat wel doen. Want Oekraïne die vliegt ook met die meuk, om het maar zo te zeggen. Het vliegt nog wel, maar nou ja, goed. Het is, op zich is het nog heel. Die MIG's die worden verzonden, dat zijn nog redelijk capabele vliegtuigen. Maar ze zijn ontzettend oud. Ze worden natuurlijk wel een beetje opgepimpt om er wat van te maken. Maar die kun je ook vrij gemakkelijk integreren in de huidige Oekraïnse luchtmacht. Het wordt een heel ander verhaal als je westerse vliegtuigen gaat leger, F-16's, dat soort vliegtuigen. Dan heb je echt een probleem. En dan kom je in een situatie terecht waarin het wel eens een keer heel denkbaar gaat worden dat ook westerse grondbemanningen van die vliegtuigen daar naartoe moeten worden gezonden. En dat je ook een centrum moet gaan openen, een commandopost moet gaan openen om die vliegbewegingen te kunnen controleren, te kunnen commanderen. Dan wordt het een heel ander verhaal. Dus het is niet zomaar dat wanneer je MiG-19's gaat leveren, dat daarmee ook de deur wordt opengezet naar F-16's. Dat is gewoon niet zo, volgens mij.
En Amerikanen zeggen nog steeds dat ze het niet willen. Dus het is,
nee, om deze redenen. Omdat de kans vrij groot is dat je gewoon grondpersoneel moet meesturen. Ja, en daarmee word je dus automatisch betrokken bij de oorlog. Nou, dat is gewoon wat niemand in het Westen wil. En dus je kunt wel makkelijk roepen van, dat gebeurt natuurlijk in de Tweede Kamer ook. Volgens mij deed Sojourns maar dat. F-16 sturen zo snel mogelijk. Realiseer je even dat F-16 sturen betekent dat je een heel systeem moet gaan sturen. Met de hele logistieke reut eraan vast. En dan heb je echt een probleem.
Ja. Nog één feitje. Amerika stuurde zoveel Stingers naar Oekraïne dat ze nu 13 jaar nodig hebben om dat aan te vullen.
Ja, verbaast me niks.
Ja. Ja. En ze stuurde ook zoveel Javelins dat ze daar 5 jaar voor nodig hebben om het aan te vullen.
Ja. Nou ja, dat hebben we in het begin al gezegd. Hè. Een jaar geleden dus al gezegd. Je kunt hier niet eeuwig mee doorgaan.
En ze hebben nog slechts 2 raketmotorbouwers in Amerika. Het waren er 6 in 1995. Hè? Ja. En dus enorm bezuinigd op missiles, op raketten. Want het geld ging dan naar flashy nieuwe vliegtuigen en schepen. En dan hebben ze op de raketten hebben ze bezuinigd.
Maar ja, nou, jongens, Rusland zit met hetzelfde probleem. Hè?
Ja.
Die
ja.
zit echt met hetzelfde probleem. En vanuit de Oekraïnse kant kwamen de gegevens weer los. 10-15%. Van zowel de meer geavanceerde raketten als de wat dommere raketten hebben ze nog. Dat is de reden waarom ze misschien nu nog maar 2 keer per maand een grote aanval kunnen uitvoeren. Maar groot moet je dan ook weer tussen aanhalingstekens zetten, want ze zijn niet zo groot als ze ooit zijn geweest. Dus het is wel echt een probleem hoor.
Oekraïnse inlichtingendienst zei overigens dat het erop lijkt dat de Russen hun raketaanvallen meer richten op militaire doelen de laatste tijd dan op de energieinfrastructuur, wat ze natuurlijk gedurende de winter hebben gedaan.
Ja.
Dus misschien, misschien omdat het gewoon lekkerder weer wordt, hebben ze geconcludeerd dat het is mislukt om Oekraïne in de kou te zetten.
Nou, ik denk dat het ook überhaupt mislukt is.
Ja.
Om Oekraïne echt helemaal in de kou te laten zitten. Dus het is wat dat betreft is militair technisch gezien veel beter om je te richten op militaire doelen. Om ervoor te zorgen dat het offensief gestaakt wordt wat er aan zit te komen als het goed is van Oekraïne.
Ja. Hey, genoeg voor vandaag vind ik. Ja. Morgen bespreken we het dineetje hè, van Xi en Poetin bij het Chinese staatsbezoek aan Moskou van afgelopen week.
Met Oscar-schagen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, wordt leuk.
Van het voor tot het nagerecht.
Ja, en de groeten aan je poes.
Ja, het is weer van de kast af.
Ja, het is van de kast.
Tot morgen, jongens. Tot morgen. Tot morgen.
Hoi.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.